Maar nu eerst een oproep vanuit de Siberische steppen voor geld voor een Pleistoceenpark.
Hello, my name is Nikita Zima. Right now, I am at the place called Pleistocene Park. During the last ice age, millions of mammoths, bison, horses and reindeer roamed this place. To restore this ecosystem, we are taking animals back. Please help us achieve that by supporting our campaign.
Het klinkt een beetje als een grap, maar dit was Sergei Zimov, en hij bedoelt het heel serieus, beheerder van het zogenoemde Pleistoceenpark diep in Rusland. In zijn park, vertelt hij, lopen allerlei oerdieren rond. Bisons, ossen, rendieren en runderen. Maar één dier ontbreekt nog, de mammoet, de wolhagige olifant uit de oertijd.
Ja, maar dat kan gaan veranderen, want er bestaan wilde plannen om de mammoet te gaan klonen en om ons daarover bij te praten en of het überhaupt wel wenselijk is een mammoet te creëren en te maken. Hier Barbara Gravendeel, evolutiebioloog bij Naturalis en lector bij de Hogeschool te Leiden. Barbara, welkom. Die rust die we net hoorden, die meneer, wat is het, Zimov, is dat met zijn park, is dat een rare hobby van hem, van een rijke rust die maar denkt, ik ga even iets leuks doen ergens in de Siberische steppe?
Nou, zeker niet. Hij is niet rijk in terms of geld, maar wel in ruimte. Hij heeft heel veel plek, 600 vierkante kilometer. En het is een hele gedreven wetenschapper. Ik heb een aantal publicaties van hem gelezen, weet heel goed waar hij het over heeft. En wat hij daar eigenlijk wil doen, is een heleboel dieren bij elkaar brengen die dan de grond los gaan lopen. Denk aan de Oostvaardersplassen. In de winter is er dan geen sneeuw, dat smelt heel snel, waardoor de kou goed de grond ingaat. En op die manier wil hij het broeikaseffect tegengaan.
Ja. Is dat ook echt zijn doel? Of wil hij toch ook wel gewoon een leuk park?
Volgens mij niet. Volgens mij is dit een wetenschapper die probeert om klimaatverandering tegen te gaan met een idee daarvoor.
Ja, dus de man heeft het hart op de goede plaats, kunnen we eigenlijk wel zeggen, in zekere zin. En hij heeft dat park eigenlijk al, hè? Er loopt al van alles rond. En nu zeiden we al, er ontbreekt nog de mammoet. En het idee om de mammoet te klonen, is daar überhaupt een kans dat kan lukken? Want dat is nogal wat. Waar haal je het erfelijk materiaal vandaan?
Nou, het erfelijk materiaal is er, omdat die permafrost nu door opwarming aan het ontdooien is. Daar komen er hele perfect bewaarde dieren naar boven. En we hebben ook nieuwe methodes om de hele genetische code te kunnen aflezen. Daar zijn we een aantal jaar geleden al mee begonnen. Eerst met museummateriaal, wat we ook in Naturalis hebben. En we hebben nu de hele erfelijke code afgelezen. Dus het is mogelijk om nu die code te gebruiken en met de nauwste nog levende verwant, de Indische olifant, te experimenteren.
Ja, maar praat ons even een beetje bij. Want dan ga je vervolgens, je neemt een stukje DNA uit mammoetresten of haren, weet ik veel, wat is er? En dan, praat ons even bij wat dan de weg zou moeten zijn. Want ik lees altijd dat die kansen eigenlijk heel klein zijn dat het lukt.
Nou, dat doet Zimov ook niet zelf. Hij werkt samen met wetenschappers in Harvard, in Amerika. En die gebruiken een techniek, dat heet genome editing, waarmee ze de genetische code, in dit geval van de Indische olifant, veranderen op een aantal plekjes. En daar maken ze de letters van de code die ze hebben afgelezen uit die ijstijdfossielen van mammoet. En ze zijn er al best ver in. Dus ze hebben nu de code aangepast zodat de oren kleiner worden. De vacht dikker. Komt ook een dikkere onderhuidse vetlaag. Dus die Indische olifant begint steeds meer mammoettrekjes te krijgen in het laboratorium.
Ja, in het laboratorium. Stel je voor dat het lukt. Dat ze bij de Indische olifant een mammoetje weten te creëren. Dat een eerste Indische olifant de draagmoeder wordt. Wat krijgen we dan voor een beestje als het op aarde komt?
Nou, de Indische olifant gebruiken, dat zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, omdat ze in het wild een ernstig bedreigde soort. Dus ook in Amerika moet men zich wel gelukkig aan regels houden. Dus dit mag niet. Daarom is er nu een truc bedacht en willen ze dat babytje, wat eigenlijk een hybride is, hè, dus een mammifant of een oliemoet, willen ze proberen om in een kunstmatige baarmoeder op te kweken. En in Harvard gebruiken ze dat soort technieken. En dan voor muis. Hè. Muis is een genetisch model. En daar lukt het om baby's tot 10 dagen oud te laten ontwikkelen buiten de moeder. Maar of dat ooit gaat lukken met een olifant is natuurlijk nog helemaal de vraag. Want dat is een veel langere draagtijd.
Ja, en Een andere vraag die je natuurlijk ook zou kunnen stellen is: moeten we dit wel willen? Is het ethisch in orde? Zijn er bezwaren? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is natuurlijk ethisch een heel heikele kwestie. Stel dat je inderdaad zo'n hybride kunt creëren. Dan krijg je ook dat hij op moet groeien. Dat hij allerlei dingen moet leren van zijn moeder. Olifanten en ook mammoeten waren sociale dieren. Dus je kunt ze buiten neerzetten in Siberië. Maar daar is eigenlijk niks te eten. Er is alleen nog maar mos. Het idee was ook van die Zimov om die mammoeten te gebruiken. Omdat het ooit een koude Serengeti was. Dus als je nu in Afrika naar de Serengeti gaat, dat heb ik zelf ook gedaan, zie je overal poep. En door daar heel veel mammoeten terug te brengen, wil die Zimov heel veel poep op die steppes daar. Waardoor de vegetatie gaat veranderen, weer hoog productief wordt. En dan daardoor dus weer heel veel beesten bij elkaar gaan lopen.
Ja. Maar moet je dan ook de vegetatie helemaal klonen? Dus alles, het hele landschap reconstrueren als het ware?
Ja, als je in Simons zijn publicaties leest, dan denkt hij zelf dat dat allemaal terug gaat komen uit de zaadbank die nog in die permafrost bewaard is. Dus als je allemaal niches terugbrengt, dus beesten die met veel mest de nutriëntencyclus gaan verbeteren, dat dan ook de vegetatie gaat veranderen. Maar ik denk zelf als wetenschapper, net als bijvoorbeeld bij de hoogzwaardesplassen, van ga dat nou niet eerst bij elkaar stoppen en dan kijken wat er gebeurt. Doe het eerst in het klein met kleine experimenten en pas als het werkt gaat dan echt doen.
Want voor je het weet lopen actievoerders straks een mogelijke mammoet bij te voederen. Hè, met allerlei spandoeken. En dat moeten we voorkomen.
Ja.
Even concreet nog, wat je kunt bedenken is: zou het zo kunnen zijn als je een mammoet kunt klonen, dat je dan nog meer kennis opbouwt over klonen van dieren, en dat je daarmee bijvoorbeeld bestaande diersoorten die op uitsterven staan, zoals de Indische olifant geloof ik, kunt helpen redden? Heeft het zin op die manier?
Ja, er is een hele nieuwe vakgebied aan het ontstaan, de de-extinctie. En het gebeurt al, we doen dat zelf bijvoorbeeld ook in Nederland met de oeros, die zijn we ook kwijtgeraakt, maar daar hebben we helemaal geen genetische modificatie voor nodig. Dus we doen dat met bestaande koeienrassen en door heel gericht kruisen kan er ook al heel veel gebeuren.
Ja.
En wat is dan de grens, zeg maar, van tot hoe ver kunnen we gaan? Want er wordt nu ook gesproken over de Neandertaler, hoe die er echt uitzag. Er komt dan af en toe zo'n reconstructie en de een is leuker dan de andere. Maar die Neandertaler zou je ook kunnen gaan klonen op een gegeven moment. Of kan dat en moeten we dat willen?
Ja, de Neandertaler is natuurlijk nog in ons. Hè. Tussen de 1 en de 3% van onze genetische code is afkomstig van de Neandertaler. Dat weten we omdat we ook de code van fossielen hebben afgelezen. Tenminste, dat geldt dan voor mensen die niet in Afrika zijn geboren. En je moet ook bedenken, Neandertaler en ook mammoet zijn niet voor niets uitgestorven. Dus Zimov is ervan overtuigd dat de moderne mens dit gedaan heeft. Maar het kan ook klimaatverandering zijn geweest. Dus dan breng je iets terug wat eigenlijk niet meer kan leven hier.
Maar vertel eens, jij hebt erop gestudeerd. Vind je dat het zou moeten kunnen, de Neander, als het kan dus, maar zouden we het moeten willen? Is het ethisch in orde als we de Neandertaler gaan klonen?
Als de aarde op dit moment niet meer geschikt is voor zo'n organisme, dan moeten we dat niet willen.
Juist. Goed, nu schijnt het zo te zijn dat jij je ook bezighoudt met klonen, maar dan van planten. Dat is vast een stukje veiliger en ethisch niet zo problematisch. Vertel eens.
Ja, nou, dat is heel leuk. We hebben in onze collectie in Naturalis de eerste tomaat die ooit vanuit Zuid-Amerika naar Europa gekomen is.
En
die
is genetisch op aarde?
Nee, niet op aarde, maar in Europa.
Okay.
En die is genetisch veel rijker dan de moderne tomaat die nu overal bij ons in de kassen gekweekt wordt. En
betekent dat ook lekkerder trouwens, genetisch rijker?
Nou, het betekent vooral dat die veel weerbaarder was tegen ziektes. Dus we hebben met heel veel problemen in onze kassen nu.
Dus een echte SP-tomaat.
Ja.
en die hebben jullie nu opnieuw tot leven gewekt?
Nee, daar hebben we de genetische code van afgelezen. En we zijn samen met tomatenkwekers en ook met bedrijven bezig om te kijken hoe we daarmee de moderne tomaat weer weerbaarder kunnen maken tegen ziektes.
Nou, dat klinkt nog vrij braaf. Niet alsof daar enorme discussies over zijn, toch?
Mensen zijn vooral heel blij daarmee.
Ja, precies.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe die smaakt, TZT.
Ja, en ik ben ook benieuwd hoe het afloopt met het park. Wat denk je?
Geen idee. Het gaat niet weg. Elke zoveel keer zien we weer iets in de media verschijnen. Dus ik ben benieuwd.
Nou, we houden het bij. Barbara Gravendeel, hartelijk dank voor je toelichting.
Graag gedaan.